gemeente in de kerk, maar ook thuis. Ik heb de volgende afkondigingen. Ik zal de collecte er ook gelijk bij doen. De eerste collecte is voor Stichting Chris. De tweede voor de kerk. Van harte aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren. Kerkdiensten, Deventer zondag 24 maart. Heeft u twee proponenten. Om 9:30 proponent Aire van Asselt uit Baren en om 6:30 proponent De Kruif uit Oud-Alblas. Tot zover deze afkondigingen. Zullen we samen deze kerkdienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook deze zesde Lijdenszondagavond in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit los zal laten enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hen die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we deze dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 130. De eerste twee versen en straks voor de preek willen we de andere twee zingen. Lijdenstijd, maar ook de bevrijding, de verlossing. Uit diepte van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En ook het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan. 138, 1 en 2. gemeente, we doen ook vanavond in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, de Bijbel, maar ook in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de bekende 12 artikelen of apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in antwoord daarop uit Psalm 119, vers 49. Het geloof is altijd ook verbonden met de wet, hè, om die te doen uit dankbaarheid. Dus daarom ook, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Hè, geloven is dat doen wat God wil. Dus 119 vers 49 in antwoord op de geloofsbelijdenis. En ook vanavond belijden ieder van u, van jullie hier in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden, met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere God in de hemel om zijn zegen over deze avonddienst en vragen hem ook om de leiding van de Heilige Geest als ik spreek, maar ook u en jij luisteren in de kerk, maar ook thuis. Laten we samen bidden. Hoe lief heb ik uw wet? En Heere, dat is het geloof, te leven naar uw wil, maar wij kunnen dat zelf niet, wij hebben daar uw geest voor nodig. En dat zong de psalmdichter ook. Ik heb een edeler geest. Door het geloof leeft de Heilige Geest in het hart. En gaan we leven zoals u dat vraagt in uw woord, de Bijbel. En het grote voorbeeld daarin bent u, Heere Jezus, zelf. Het was uw wil om uw Vader te gehoorzamen en u zei het ook, ik ben niet gekomen om de wet los te maken, te ontbinden, alsof het niet meer nodig is. Nee, ik ben juist gekomen om die wet te doen, te vervullen, voor te doen. En daardoor werd u wel gedood. Daardoor moest u wel lijden en sterven. En zo zien we dat nog altijd wereldwijd. Wie u volgen, daar worden uw woorden waarheid. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En zo zien we dat u in alles de leiding hebt, de regie. En dat zullen we vanavond ook horen vanuit het gedeelte uit Markus. Heel uw lijden, heel uw sterven overkwam u niet, plotseling of toevallig, of hadden anderen er de hand in? Nee, tot in het kleinste detail had u daar de hand over en in. En dat vergeten wij nog wel eens. Al zijn mensen wel verantwoordelijk die het allemaal deden, dat zullen we ook horen, maar het is alles door u. En daarom is het ook voor ons belangrijk dat wij luisteren naar u. Zo vaak zegt u het ook in de Bijbel, wie oren heeft om te horen, laat die horen. Gehoorzamen, doen wat ik zeg, woord en daad. Zo mogen we hier vanavond zijn, ook in dit stukje van uw wijngaard. Een kerk, een gemeente. En binnenkort ook weer een eigen predikant. Wat een zegen en genade en trouw van u. Maar ondertussen is ook het kerkenwerk doorgegaan. En we bidden voor allen die daarin iets betekenen. De mannenbroeders in de kerkenraad. En dan de leiding van de jongste tot de oudste toe. Zegen uw woord. Maar ook in alles wat er aan activiteiten plaats mag vinden. Ook richting de komende feestdagen. Heer, breidt uw handen zo uit over deze gemeente, uw kerk, Nederland, wereldwijd, zending, evangelisatie. Dat het rijk van de duivel wordt afgebroken. Maar dat we mogen bidden met het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Heer, geef zo een gezegende dienst. En overal waar vanavond de diensten nog zijn, geef ook verlangen om te gaan, maar ook om te luisteren. Ook hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Te werkelijk luisteren. En daarom open onze oren daarvoor. Maar ook geef uw knecht een stem om te spreken. Dat wat gezegd wordt ook doel raakt, harten treft. Haal zo het verkeerde weg en vul het met uzelf. Wij vragen dit uit genade. Om Christus wil. Amen. Goed, zoals u jij kunt zien, hebben we twee schriftlezingen. Ik wil eerst voor u en jij rechts beginnen, Exodus 12. Daarna links Markus 14, waar ook de tekst voor de preek uitgenomen is. Dus we lezen eerst Exodus 12, bekend hoofdstuk, hè, over de instelling van het Pascha. Lees een aantal versen uit, vers 1 tot en met 17. Exodus 12, vers 1 tot en met 17. En daar luidt het woord van de Heere aldus. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met de kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen, want wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurs eet, van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn. En ook moet u een heilige samenkomst hebben op de 7e dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door ieder persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening al uw generaties door. Tot zover dit eerste stukje uit Exodus. Al gaande de preek zal het ook weer wat terugkomen. Dan maken we een grote sprong naar het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Marcus, en daarvan het 14e hoofdstuk. Ik ben in Zuilichem na de kerstdagen wat blijven hangen in Marcus, het Marcus-evangelie, dus vandaar ook nu deze preek vanavond. Marcus 14, vers 12 tot en met vers 26. En daar begint het met de paastijd. Dus zojuist was het de instelling van het Pascha. En nu komen we bij de paastijd. Dan komen we weer bij die eerste dag, hè? Dat noemde Mozes ook al. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde 2 van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen: ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak daar het voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals hij hun gezegd had en zij maakten het Pascha gereed. En toen het avond geworden was, kwam hij, de Heer Jezus, met de 12. En toen ze aanlagen en aten, zei Jezus: voorwaar, ik zeg u dat een van u die met mij eet, mij verraden zal. En zij begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet? En weer een ander: ik ben het toch niet? Maar hij antwoordde hun: het is een uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. En terwijl ze aanzaten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hun dien en zij dronken er alle uit. En hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Tot zover dit gedeelte. En globaal in de preek zal ik de lijn van die drie stukjes, zoals ze hier in Marcus zijn onderverdeeld, volgen. En daarom ook de tekst voor de preek, het 12e vers, in ons geval het eerste vers dat we hebben gelezen. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem: waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? De vraag van de discipelen geeft aan ons te zien dat hij, de Heer Jezus, de leiding heeft. Ik zei het al in het gebed, hij heeft de regie van begin tot het eind. En de discipelen hoeven alleen maar te volgen, want dan ontstaat er ook voor hen rust, ruimte en vrijheid. En ouderling van dienst bad het ook in de consistorie, vond ik ook heel treffend. En dat is ook de toon vanavond in deze prediking. De vraag van de discipelen naar de Heer Jezus geeft voor hen ruimte en rust. Dat hopen we met elkaar wat uit te diepen. Maar eerst gaan we nog ter inleiding op de preek zingen de andere twee versen van Psalm 130, het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En het vierde vers, hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Dus eerst verwachten, wat doet God, maar ook hopen op God. 130, vers 3 en 4. lees de tekst nog een keer voor u en jou. Marcus 14, vers 12. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden de discipelen tegen hem, de Heer Jezus, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? De vraag van de discipelen, maar dat laat ook zien, hij heeft beleiding. En zeker als hij iets niet weet, is het goed om daarin te worden ingeleid. Als je als predikant, laten we zo zeggen, om de zoveel jaar verhuist, dan kom je elke keer weer in een nieuw gebied. De streek, cultuur, taal, de werkzaamheden. En ik kan wel zeggen, de gemeentes die we mogen dienen, liggen allemaal in verschillende streken. We begonnen in de Betuwe, tussen de fruitbomen en boomkwekers. Dus daar laat je dan informeren, altijd fijn om daar ook bedrijven te bezoeken. Toen kwamen we in de Alblasserwaard, Nieuw-Lekkerland, binnenschippers en vrachtrijders. Een keer een dagje mee met een schip, een keer een dagje mee met een vrachtwagen. En toen in Oosterwolde, bovenin, meer in de grond, kraammachinisten en dat soort arbeid. En nu in Zuilichem, dan kom je tussen de kwekers. En ja, ook daar een paar bedrijven mogen bezoeken. Je weet er dan niks van. Ja, je hebt wel een idee. Maar het gaat erom dat je luistert naar degene die vertelt hoe het gaat. Je zou kunnen zeggen, de eigenaar, de werkgever heeft de regie. Je kunt je wel een voorstelling ervan maken, maar je weet niet precies hoe het zit. En dat zie je eigenlijk ook hier in dit stukje wat we hebben gelezen in Marcus 14. Want de discipelen, die hebben hun hele leven al Pascha gevierd. En dat is ze met de paplepel ingegoten. Ze weten precies hoe het gaat. En toch zeggen ze, ja, waar wilt u dat wij het klaarmaken? Heeft u een plek? En de Heer Jezus die gebruikt dat, en dat zullen we later ook zien, om aan dat Pascha een nieuwe invulling te geven. Dus echt, hij gaat ook werkelijk leren. Zij dachten dat ze het Pascha begrepen. Dat ze een beetje wisten, nou ja, dat lammetje, dat denkt terug aan Egypte, bloed, hè, wat we in Exodus hebben gelezen. Maar voor de rest, ja, nog niet veel. Zoals ik een beetje verstand heb van fruitbomen, van vrachtwagens en boten en ook van een paar bloemen. Maar het reine weet ik er niet van. Hoe het nou werkelijk zit. En dat doet de Heere Jezus. Hij zal, en dat weet u ja natuurlijk ook al, van dat laatste Pascha het eerste avondmaal maken. Hij verandert dat, laat ik het zo zeggen, van een oud verbond, zo zegt hij ook, in een nieuw verbond. Hij heeft de regie. Hij heeft de leiding. En zoals ik al zei in het gebed, van begin tot het eind heeft hij de leiding. Zijn gevangenneming, zijn geesteling, zijn folteringen, zijn geslagen worden aan het kruis, zijn sterven, dat overkomt hem niet, dat overvalt hem niet. Niet dat hij daar niks in te zeggen had, hij had alles van begin tot het eind in de hand. En dan nog een keer dat 12e vers. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, het paaslam dus, dat lammetje, zeiden zijn discipelen tegen hen, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? Waar wilt u? Ja, was er dan geen ruimte? Oh, dat hing er maar om. Want rond Pascha waren er heel veel pelgrims uit de omliggende landen, die dan met die feesten, de grote feesten, naar Jeruzalem kwamen. Dus Jeruzalem zat bassenvol, maar ook om de stad heen gingen de mensen tenten opzetten en ontstonden er tentenkampen waar men dan ja, de tijd doorbracht en als het kon graag in de stad was om het feest te vieren. Daar waarschijnlijk was bijvoorbeeld Simon van Cyrene ook zo'n iemand, zo'n pelgrim. Die het kruis van de Heer Jezus zou gaan dragen. Dus ja, waar wilt u? Is er nog een plekje? Is er nog ruimte? Want de stad is stikvol. Honderdduizenden mensen zijn er. Ja, en ook al zijn de inwoners van Jeruzalem rond die feesten heel gastvrij. Want dan zeggen ze ook, het is niet ons huis met dit feest. Het is het huis van allemaal. Dus iedereen mag met ons komen dat feest vieren. Met elkaar. Maar dat is altijd iets aparts, hè? De eerste dag van de ongezuurde brood. De eerste dag, het is de 14e Nissan, hè? Kun je ook in de Bijbel lezen. En wat moet er dan gebeuren? Hebben we ook gelezen in Exodus. Dan moeten de mensen heel druk bezig zijn. Ze moeten hun huis schoonmaken. Met bezem bekeren zou je kunnen zeggen. Want dat staat in Exodus 12. Hebben we gelezen. Op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, moet uit Israël worden uitgeroeid. Dus dat luistert wel heel nauw. Luisteren. Ook weer, God heeft de leiding. En God vraagt alleen maar van ons om te luisteren. Maar ik denk dat daar voor mij en voor u en jou in de kerk, maar ook thuis, vaak het probleem ligt, ook als het gaat over het geloof. Luisteren. Wie oren heeft, luisteren. Alleen maar doen wat God van je vraagt. En dan heel scherp, hè? Als je dat niet doet, uitgeroeid worden. Dat is wat. Je hoort er niet meer bij. Weg. Dus vandaar die grote schoonmaak. Moest helemaal rein en schoon zijn. Ik zal dat straks nog verder uitdiepen met dat zuurdeeg. Dus 's morgens werden de huizen schoongemaakt en 's middags werden dan die paaslammetjes die men had, hè, soms al 14 dagen, geslacht. En 's avonds, als alles dan klaar was, het huis schoon, de lammetjes geslacht, dan was er de tijd voor de maaltijd, Pascha of Pesach, zo u jij wilt. Maar juist op die dag vragen de discipelen, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? Je zou zeggen, ze hebben helemaal geen voorbereidingen. Eigenlijk zijn ze op de dag zelf pas dat ze die vraag stellen, hoe zit dat dan? Ik denk dat daar iets heel moois in zit van het geloof van de discipel. Onze meester weet wel hoe het moet. Ken jij dat ook in je leven? Dat er dingen gebeuren, maar dat je zegt van ja, ik weet niet hoe het moet, maar God weet het. Laat ik het zo zeggen, de discipelen hebben door hun rondwandeling met de Heere Jezus, door het land Canaan, Palestina geleerd, we moeten naar hem luisteren. Niet hem voor de voeten lopen, want hij weet precies hoe het zal gaan en hoe wij hebben te handelen. Dat is leven van het geloof. En daarom ook is die wet van God daarin zo belangrijk. Want die leert je te leven volgens de wil van God. Hem boven alles lief te hebben en de naaste als jezelf. Dus eigenlijk leggen de discipelen met die vraag ook werkelijk het hele gebeuren rond het Pascha, het Pesach, in de handen van de Heer Jezus Christus. En dan staat er ook dat de Heer Jezus dat heft in handen werkelijk ook neemt. En hij stuurt twee van zijn discipelen op pad. Nou, Lucas, die dit ook beschrijft, die zegt dan dat het Petrus en Johannes zijn. Je had drie discipelen die intiem met de Heer Jezus waren. Als je denkt aan het dochtertje van Jairus. Als je denkt aan de berg van de verheerlijking. Maar ook in Gethsemane, dan waren het altijd Petrus, Johannes en Jacobus. De drie intiemste discipelen, ze hebben wat dat betreft de diepte ook het meest meegemaakt, maar ook de hoogte. Dus die gaan. En wat zegt de Heer Jezus dan? Je moet dit of dat doen? Nee, eigenlijk ga in de stad, kijk goed en dan komt de rest vanzelf. Kijk maar, vers 13. Ga de stad in en iemand zal u tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem. En waar hij ook naar binnen gaat, zegt tegen de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. Dus de Heer Jezus heeft alles al voorbereid. Hij weet dat ze die man met die kruik zullen tegenkomen. Dan kun je natuurlijk afvragen, ja, hoe zit dat dan? Hè? Zo menselijk zijn wij. En dat had ik ook. Dan zit je zo te denken, na te denken over dat schriftgedeelte. Hoe zit dat nou? Had hij al van tevoren met iemand een afspraak gemaakt? Was hij misschien iemand tegengekomen van, joh, heb je nog een zaal voor me? En kan ik daar met mijn discipelen eten en drinken? Of heeft de Heere God misschien iemand een ingeving gegeven? Dat kan, hè? Als je een boodschap van God krijgt, een bijzondere manier. Maar misschien was het ook iemand in Jeruzalem die zo door God gestuurd werd, dat hij dacht, ik zal daar in die bovenkamer een maaltijd klaarmaken. Ik weet niet waarom, maar ik doe het gewoon. Nou, dat weten we niet. In die zin is het ook niet zo belangrijk. In ieder geval zegt hij, die man met die kruik, volgt hij en waar hij ook naartoe gaat, als hij daar in dat huis bent, dan moet je verder vragen. Dus dat weet de Heere Jezus. En hij zegt het ook. Dus uit alles blijkt, hij heeft ook daarin al, niet alleen op Golgotha of verder, maar ook daarin al heeft hij de leiding van zijn lijden en sterven. Hij heeft de leiding over de discipelen. En zo ook over ons als we tot geloof komen, ook als kerk en gemeente, wie we ook zijn. Als het goed is, heeft hij de leiding. Niet ik, niet u, niet jij, maar hij. En daaraan kun je zien of je werkelijk ook gelooft in hem. De Heer Jezus met zijn goddelijk inzicht, hij weet precies hoe het gaan zal. Alles is voorbereid. En dan die avond, als alles klaar is, hè, dan zit, of dan ligt de Heer Jezus met zijn discipelen aan. En zoals ik al zei, dan gaat de Heer Jezus hen leren wat de diepste betekenis van het Pascha is. Ze wisten het natuurlijk, ja, we denken terug aan die wonderlijke nacht daar in Egypte, waar ook dat lammetje geslacht werd en het bloed aan de beide zijposten en bovendorpel werd gesmeerd. En, maar hij gaat het dieper doen. Ja, inderdaad, Pascha, bevrijding, bevrijdingsfeest. Maar de Heer Jezus gaat het nog meer verdiepen van het eeuwige wat hij schenkt. Die bevrijding uit Egypte was maar even. Maar de bevrijding die hij zal schenken is eeuwig. En daar zal hij alles voor doen. Daar heeft hij alles voor over. Gaan we even naar de tekst verder kijken. De Heer Jezus zegt, een bovenzaal. Een bovenzaal. Ja, misschien dat u, jij zegt, ja, nou, wat is dat nou zo belangrijk? Nou, in het Grieks staat er daar het woord kataluma. En kataluma betekent een uitspanning. Een uitspanning, vroeger had men dat wel langs de weg. He, dan kon je als reiziger even uitrusten. Dan kun je als reiziger je lasten van je afleggen. Dan kon je de dieren even uitspannen. He, en de lasten van de dieren afhalen om weer op rust, op krachten te komen en tot rust te komen. Dus een plek waar je bij komt. Bovenkamer. Kataluma. En nou het bijzondere, weet je waar dat woord nog een keer in de Bijbel voorkomt? En Lucas en Marcus die gebruiken het hier, voor deze geschiedenis. Maar weet je waar het nog een keer naar voren komt? In Lucas 2 vers 7. En wie een beetje bijbelwijs is, die herkent daar de bekendste kersttekst uit. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neer in de kribben, omdat voor hen geen plaats was in de uitspanning, herberg. Dat gaf wel iets aan. De Heer Jezus kwam niet om uit te spannen. Hij kwam niet op aarde om maar eventjes rustig aan te doen. Nee, hij zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven tot een losprijs, betaalmiddel voor velen. Iemand zei zo heel treffend, de Heer Jezus is niet gekomen om op aarde uit te spannen, maar zich juist in te spannen. Tot het einde toe. Ik heb u lief gehad, zegt hij in een andere tekst, tot het einde toe, met zijn hele leven. Maar juist vlak voor zijn sterven, laat hij juist zijn discipelen in de drukte van de stad, in de drukte van de wereld, uitspannen. Een plek waar zij tot rust komen. Kijk, en dat is de Heer Jezus. En dan komt die beroemde tekst uit Matthäus 11 ook naar voren. Hè? Kom tot mij, die vermoeid en belast bent, en ik zal je rust geven. En zo is de Heer Jezus niet alleen voor zijn discipelen daar en toen, maar zo is hij ook voor ons hier en nu in Haaften. Want dit gaat ook vanavond over u, jou en mij. Want de Heer Jezus wil u en jou ook iets leren over die bevrijding. Dat Pascha. Bevrijding. En hij wil ook dat er voor u en jou een plaats is waar je werkelijk kunt uitspannen bij hem. Je zondelast afleggen. Je last, wat Hebreeën 12 zo zegt, die je zo makkelijk kan omringen. En wat kun je ook in het geloof last hebben van de dingen van, niet van God. En ken je zo'n plek? Ken je die plek? Dat je weet, ik ben mijn zonde kwijtgeraakt bij de Heere Jezus Christus. Misschien ken je het boek wel, De Christenreis van John Bunyan. En als je het niet kent, moet je het zeker lezen. Op een gegeven moment komt Christen, dat is de hoofdpersoon, de weg van het geloof, die komt dan bij het kruis. En wat gebeurt er dan bij het kruis? Als hij naar het kruis kijkt, dan hij heeft een pak op zijn rug. Je zou zeggen, hè, en zo'n bagage, maar dat pak, dat wordt steeds groter en zwaarder. Het beeld van zijn zondelast. Als hij bij het kruis kijkt, dan merkt hij dat dat pak, die zondelast, van hem afglijdt. En het rolt naar beneden in een graf. En hij zag het niet meer. En dat is eigenlijk die uitspanning, die herberg, die kataluma. De Heer Jezus kwam niet om uit te spannen, om zich maar juist in te spannen, zodat anderen tot rust zouden komen, tot bevrijding. Dan hoop ik ook dat u en jij je zondelast kwijt bent. Bij hem. Bij hem is er plaats. Hij zegt op een ander moment in Johannes, ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. De Heer Jezus maakt plaats. En dat zie je ook in die bovenzaal. Hè? Vers 15, een grote bovenzaal, volledig ingericht. Je zou zeggen, ja, bovenzaal, is dat dan zo bijzonder? Ja, zo las ik, een bovenzaal, dat was best luxe. Dan hoefde je niet door de herberg of iets anders heen. Nee, je komt via een trap buitenom naar binnen. Dus dat was best ook persoonlijk, ook een mooi beeld. In die drukte van die stad met die honderdduizenden mensen, waar misschien bijna geen plek was, heeft de Heere Jezus een plek. Waar hij in alle rust aandacht voor zijn discipelen heeft, om met hen aan te liggen. En het is helemaal klaar, hè, staat er. Volledig ingericht. Persoonlijke aandacht. Ik stel me zo voor dat daar die banken waar ze aan lagen ook klaar stonden. Ze konden werkelijk bijkomen. Ze hoefden er niks voor te doen. Dat is ook geloof, hè? Ik zeg het wel eens, niks doen. Vinden mensen lastig. Maar geloven is je vertrouwen in God, omdat hij alles heeft gedaan. Hij heeft de leiding. Hij heeft de regie. En nog even bij dat één, hè. De zaal is volledig ingericht en klaar. Nou, ingericht, dat hebben we gehad, maar het is ook klaar. En klaar, zou je zeggen, het is helemaal schoongemaakt, waar we het over hadden. grote schoonmaak in het huis. Het zuurdeeg dat moest weg. Er mocht niks verkeerds achterblijven. Het was echt klaar. Maar wat is dan dat zuurdeeg, dominee? Dat kom je in Exodus tegen, maar ook hier in Marcus. Nou, zuurdeeg of zuurdeesem, misschien weten u jij dat wel. Ja, dat is eigenlijk geen goed deeg meer. Waarom niet? Daar zijn bacteriën ingekomen, die hebben zich genesteld. En ja, dan wordt het gist. Men doet zuurdeeg in goed deeg om te laten rijzen. Maar waarom worden er dan bij dat Pascha die platte koeken, ongezuurde, ongerezen koeken gegeten? Hè? Matzes, een soort grote koeken, crackers soms als ze hard zijn. Waarom? Als je Exodus zou lezen, zou je zeggen, ja natuurlijk, dat is nogal logisch, dominee. Ze hadden geen tijd gehad om dat brood te laten rijzen, dus ja, het bleven platte koeken. Maar waarom staat er ook in Exodus dat ze hun huizen moesten schoonmaken, terwijl ze wisten dat ze uit het land zouden weggaan? Want als je weggaat, dan hoef je niet toch per se je huis schoon te maken. Dat heeft toch dan weinig nut. Daar heb je toch geen tijd voor. Maar waarom dat gezuurde toch weg? Waarom toch schoonmaken dat zuurdeeg? Als dat in huis was, moest dat weg. Wat voor betekenis zit daarachter? Nou, heel eenvoudig. Door dat beeld in de huizen van de Israëlieten te laten gebeuren, zegt de Heere Jezus, ik wil dat dat oude deeg met die bacteriën, dat ja, wat eigenlijk niet meer goed is, maar wat je juist kunt gebruiken om brood te laten rijzen, dat dat verkeerde weggaat, het oude. Dat moet weg, zodat ik een nieuw begin kan maken. Egypte en het slavenhuis, diensthuis, moet achterblijven, want jullie gaan een nieuwe toekomst, vrijheid tegemoet. Dus je zou kunnen zeggen, het zuurdeeg is het beeld van het oude, ja, van de zonde. De zonde, die moet weg. Dat moet je niet meer willen. Die moet je achterlaten. En het nieuwe, dat is met God. Bevrijd. Door hem. Door het lam. Dus dat zegt ook alles. Als de Heere Jezus in je leven komt, dan maakt hij een nieuw mens van je. Ben jij al een nieuw mens? Mag ik dat belijden? Ik ben door hem een nieuwe schepping geworden. Zoals Paulus dat ook zo treffend zegt in 2 Korinthe 5. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Ben je een nieuw mens. Een heel nieuw leven. Van wanhoop, volle hoop. Van een verkeerde afkomst, naar die toekomst met hem. En daarom zegt Jezus ook dat zuurdeeg, dat is echt verkeerd. Ergens anders zegt hij in Marcus 8 vers 15 tegen zijn discipelen. En dan heeft hij het over de Farizeeërs en Herodes. Dan zegt hij, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeër en Herodes. Als hij daarmee in aanraking kwam, dat was foute boel. Nou, we kennen ze natuurlijk een beetje. Daar kun je wel wat bij voorstellen. Het is ook heel belangrijk, met wie ga je om in je leven? En misschien hebben je vader en moeder het wel een keer tegen je gezegd. Of zeg je het ook als ouder tegen je eigen zoon en dochter of tegen elkaar. Pas op als je daarmee omgaat. Let op. Kijk uit. Het is dat oude weg. Die verkeerde gewoontes. Die verslaving. Die verleiding. Maar ook die verkeerde gedachten. We zingen het natuurlijk wel eens. Gij kent van verre mijn gedachten. Maar heb je het wel eens beseft wat je dan zingt, dat de Heere God alles wat ik denk weet. Je vriend of je vriendin weet het niet, je man of je vrouw, je collega en ga zo maar door. Maar God weet dat wel. Je kunt voor elkaar de dingen nog best wel verstoppen, maar bij God niet. Weg
zegt de Heer Jezus. Weg dat zuurdeeg. Dus als Jezus in je leven komt, ja, dan is daar geen plek meer voor. Dat kan niet. Je kunt niet twee, hoe zegt de Bijbel dat, twee heren dienen. Het is of God of een andere. Het is niet en. Je kunt niet op twee gedachten hinken. En daarom moet je ook, jongeren met name, maar ook als ouderen, je niet laten beïnvloeden. Influisteringen, hè? Influencers. Tegenwoordig heel hot en hip. Hè, dat mensen die een beetje bekend zijn, je met andere dingen bekend maken. Je beïnvloeden. Maar pas op, het is invloeden niet naar het goede, maar naar het kwade. En ook die stemmen van binnen, die daar ook door beïnvloed zijn, die gaan dan ook tot jou zeggen, ja zie je nou, je moet eigenlijk zo zijn, maar je bent zo niet. Je hoort er eigenlijk helemaal niet bij. Je bent een zwakkeling. Dus ja, wie denk je wel? En dan krijg je een negatief zelfbeeld. Of juist het tegenovergestelde, dat je je gesterkt voelt en zegt, zie je, ik ben wel goed, ik ben beter dan die ander. Nee, ze moesten maar eens zijn zoals ik mij eigenlijk gedraag. Ik red het wel. Dan zegt de Heer Jezus, de Heere God, weg ermee. Je hebt alleen maar te luisteren, te gehoorzamen aan de Heere God in de hemel. Alles wat niet van God is, dat is zuurdeeg. En daarvan wil de Heere Jezus je bevrijden, schoonmaken, redden. En dan brengt hij je dus in die schoongemaakte bovenzaal. En in die bovenzaal, zoals ik al zei, heeft hij volledige aandacht persoonlijk voor u en voor jou. Kijk, zo'n aandachtige zaligmaker hebben wij. Niet eentje die een beetje globaal met iedereen wat omgaat. Nee, persoonlijk. Hij heeft aandacht voor je. Hij is de koning die je tegenkomt in het boek Hooglied. Hooglied, hè, die verwoordt eigenlijk het huwelijk tussen de bruidegom en zijn bruid. Ja, tot vaak zelfs in het seksuele toe, maar het gaat alleen maar om het reine, het heerlijke van die verbinding van die bruidegom met die bruid. En wat staat er dan in Hooglied 1? Heel mooi, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. En laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen, meer dan de wijn. Dat is als je daar in die bovenkamer komt, dicht bij de Heere Jezus. Dan is alles aan hem, wat ook in Hooglied staat, zo begeerlijk dat je het uitroept. Ja, zo één, dat is mijn liefste. Nou, Petrus en Johannes, met het volgen van die man met die kruik in dat huis. Ja, ze vinden inderdaad die zaal. En het klopt ook. Alles is inderdaad gereed. Je zou kunnen zeggen, tot in de puntjes geregeld. Behalve één ding. Iets is er nog niet. En dat is juist het hoofd van het hele Pascha. Het lam. Dat lam moeten ze klaarmaken. Maar dat lam is er nog niet. En ik stel me zo voor, dat is mijn eigen interpretatie hoor, dat ze dan met z'n tweeën weer de stad ingaan. En bij de verkopers een lam kopen. Ze hebben er niet voor kunnen zorgen of iets dergelijks, of dat iemand het voor ze bewaard heeft. Maar in ieder geval, zij moeten op dat moment zo'n lam kopen. En niet zomaar natuurlijk. Nee, wat zei Exodus 12, het moet een lam zijn van een jaar oud. Een mannetje zonder gebrek. En met dat lam gaan ze naar de tempel. En daar staan de priesters klaar in de voorhof van de priesters bij het brandofferaltaar om die lammetjes te slachten. En dat gebeurt aan de voet van het brandofferaltaar wordt ook het bloed van dat lammetje gestort. Ook een beeld, altaar, brand, een offer. Het lammetje wordt als het ware al geofferd en zo ontvangen ze het geslachte lam weer terug. En zo gaan ze met dat geslachte lam weer terug naar het huis met die bovenkamer. En zouden ze misschien niet gedacht hebben aan die woorden die ze enkele jaren geleden hoorde van Johannes de Doper. Dat hij als het ware naar de Heere Jezus wees. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zou ze daar misschien niet aan gedacht hebben? Van ja, dit klopt toch ook wel. Een lam slachten. De zonde van de wereld. En dan gaan ze dat lam verder klaarmaken. En als het dan avond is, hè, dan komt het dat de Heere Jezus met zijn discipelen die zaal binnenkomt en aanlicht. Maar zo apart. In die zaal is leven, maar op die schotel de dood. Beeld ook van Egypte, hè? Dood en leven. Een dood lammetje was in Egypte de oorzaak van het leven voor anderen. De Heer Jezus die laat daar ook zien dat wat hier ligt, wat hier gebeurt, dat heeft alles te maken met onze keuzes. En daarbij betrekt hij ook Judas op dat moment. En die tekst, de zoon des mensen, gaat wel heen zoals over hem geschreven staat. Het klopt allemaal, want de Heer Jezus moest lijden en sterven. Hij moest alles volbrengen. Hij moest een weg ter redding weer openen naar het koninkrijk van God. Zoals hij later ook zal zeggen tot de moordenaar. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is allemaal zo. Maar wee de mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor hen de mens geweest zijn als hij niet geboren was, zou je maar gezegd worden. En daarmee zegt hij ook, elk mens is verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes en daden. We zijn geen automaten, we zijn geen computers waar je een bepaalde chip in doet, een bepaald programma installeert en dan brrts. Dan doet het precies zoals jij het hebt geïnstalleerd. Nee, wij zijn verantwoordelijke mensen. En dat wil de Heer Jezus zeggen. Via Judas ook naar ons toe vanavond. Ik moet mijn weg gaan, zegt de Heer Jezus. Ik moet die via Dolorosa gaan, die lijdensweg. Tot het kruis in de dood. Maar wee de mens door wie het gebeurt. Die had beter niet geboren kunnen worden. Het is wat. Dus hoezeer het ook nodig is dat de Heer Jezus moest lijden en sterven, ja. Maar Judas, weten wij ook allemaal wel, hè, heeft zelf die keus gemaakt. De Satan die gaat in Judas en voor 30 zilverlingen verraadt hij zijn meester. En de Heer Jezus zegt, dat is beter dat hij niet geboren was. Kwaad heeft geen toekomst. Soms kun je heel lang iets doen, iets kwaad, maar kwaad heeft geen toekomst. En daarom ging in Egypte die doodsengel ook rond. Dat kwaad, dat moest eruit. En als volk Israël wist, ook bij ons, bij onze huizen, langs onze voordeuren, zal die doods, die verderfengel komen. Maar waar die engel dat bloed ziet aan de zijpost en de bovendorpel, daar zal die voorbij gaan. Daar zal die passeren. Pascha. Maar waar die geen bloed ziet, daar zal die de eerstgeborene raken. Zowel van mensen als van dieren. Ik zei het al, Pascha, passeren, voorbij gaan. In die bovenzaal zijn ze veilig. De bovenzaal, daar is rust. In die bovenzaal, die Kataluma, mogen ze hun last afleggen. Want daar is alles wat ze nodig hebben. Pascha. Het oude zuurdeeg weg, de zonde die je omringt, mag je afleggen. Mooi beeld. En juist daar aan die tafel, daar in die bovenzaal, daar is dat Pascha, dat paaslam, maar daar gaat de Heere Jezus zichzelf uitdelen. De discipelen wisten al, zo begon ik de preek, hoe het allemaal zou gaan, maar het gaat niet zoals het altijd is geweest. Het gaat met deze maaltijd heel anders natuurlijk. Ze hebben dat lammetje, ze doen die dingen. Maar dan pakt de Heere Jezus dat brood. Hè? Dan kun je denken aan het heilig avondmaal. Dan pakt hij dat brood. Niet het lam. Hij pakt het brood. omdat hij zelf het lam is. En op de dag dat het paaslam geslacht is, mag ik het zo zeggen, gaat hij zien, laten zien dat hij zelf geslacht wordt. Hij zegt het dan ook zo heel treffend, hè? Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Hij zegt eigenlijk, ik ben het paaslam. Johannes de Doper had toen al gelijk. Dat is het lam van God. Ik ben het paaslam. Ik zal geslacht worden. Voor één keer, voor altijd genoeg. Ja, en zoals het bloed van het paaslammetje in Egypte redding en bevrijding bracht, zo zal mijn bloed voor eeuwig bevrijding en redding geven. Verwacht het van mij, zegt de Heer Jezus Christus. En als je achter mijn bloed bent, dan zal de duivel, die doodsengel, die straf van God je niet raken. Achter het bloed is een mooi beeld, daar bent u, ben jij achter het bloed. Eigenlijk zijn we allemaal achter het bloed op een bepaalde manier. Misschien dat u jij zegt, hoe dan? Je bent gedoopt. En jongens en meisjes, wat betekent het water van de doop? Het bloed van de Heer Jezus. Toen heeft God al laten zien, dit wil ik voor u, voor jou zijn. Dat je onder, achter dat bloed bent. Want dat bloed dat reinigt, maakt schoon van alle zonden. En dan neemt de Heer Jezus ook een beker. Ik zeg bewust een beker. Ik ga dat ook verder uitleggen straks. En hij laat de discipelen drinken nadat hij gedankt had. En dan zegt hij bij die beker, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, testament, dat voor velen vergoten wordt. Ik ga mijn bloed vergieten. Ik ga mijn leven geven. De Heer Jezus die gaat voor ons, en dat mogen we volgende week gedenken, gaat voor ons de dood in. Om daartegenover u en jou te bevrijden. Ik zei het al, dat geslachte lammetje in Egypte zorgde voor het leven in leven blijven van de ander. En zo ook de dood van de Heer Jezus zorgt ervoor dat wie in hem gelooft in leven zal blijven. Niet even, zoals in Egypte, maar eeuwig. En dat mag ik u jou verkondigen vanavond. Hij gaat de dood in om u, jou te bevrijden. En ik hoop dat je het al mag zeggen. Nee, dominee, u hebt het verkeerd. Ik ben al bevrijd. Ik weet dat hij mijn verlosser is. Ik weet dat er voor mij eeuwige heerlijkheid is. Ja, inderdaad, hij laat zich binden om mij los te maken. En om mij te sparen, gaf hij zichzelf. Om mij eeuwig leven te geven, ging hij aan het kruis. Dat veranderde dus de Heere Jezus in dat Pascha naar zichzelf toe. Kijk, als Joden heden ten dagen het Pesach of het Pascha vieren, ja, dan is er geen paaslam meer. Waarom niet? Nou, er is geen tempel meer waar het geslacht wordt. Dus wat hebben ze dan op een bordje? Een bot van een lam, ter herinnering aan dat paaslam. En u, jij weet het wel, hè, de meeste Joden die geloven helaas nog steeds niet in de Heere Jezus als de Messias. En ze geloven ook niet in de drie-eenheid. Maar we hebben gelukkig ook steeds meer Messias beleidende Joden. He, dat zijn Joden die geloven in de Heere Jezus als de Messias, de Verlosser, de Gezalfde van God. En die zien juist in dat Joodse ritueel de wijn, maar ook de broden, een heel mooi beeld van de drie-eenheid. Want er zijn namelijk drie broden. En dan noemen zij, laat ik zeggen, het eerste brood, God de Vader. Het tweede brood, God de Zoon. En het derde brood, God de Heilige Geest. En dan pakken ze dat middelste brood van God de Zoon en dat breken ze. En de helft daarvan leggen ze weg. Dat wikkelen ze in doeken. Ook een mooi beeld van zijn ontvangenis. Lucas 2:7, maar ook rond zijn begrafenis in doeken gewonnen. Zijn komst, zijn leven en zijn dood. En later wordt dat dan weer teruggepakt, want dan is de Heere Jezus de opgestane. Dan is dat brood het beeld van het lam dat overwint over de dood heen. Hij is opgestaan. Dat doen ze met het brood. En met die maaltijd, zo zei ik al, gebruikte de Heere Jezus, en daar gaan we mee eindigen, een beker. Want er werden wel 4 momenten gebruikt om te drinken. Je had de eerste beker, tweede beker, derde beker. En dit is de 4e beker. En dat werd de beker van de dankzegging genoemd. En wij, als we avondmaal vieren, zeggen het ook vaak als predikant. Je kunt het met verschillende woorden doen. Hè, de beker van de dankzegging of de beker waar we de dank over uitspreken. Maar die beker is het. En als de Joden dan die beker oppakken nu in deze situatie waarin ze nu zijn. En ik denk dat het nu in deze tijd nog sterker is. Dat ze dan zeggen als ze dat pakken, dat die wijn in die beker, dat ze zeggen volgend jaar in Jeruzalem. Want ze weten, daar is God bij ons komen wonen. Toen in de tempel. Boven de ark van het verbond. Tussen de cherubijnen en de engelengestalten. Dus als de Heere Jezus dan die 4e beker pakt. En die zegent en rond laat gaan. Dan zegt hij daar ook iets bij. Hè? Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt. En dan komt het, voorwaar. Ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag, wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Hij heeft het ook over toekomst. De Joden, die roepen, volgend jaar in Jeruzalem. Wij spreken vaak niet met het heilig avondmaal. Althans, ik weet niet hoe het hier in Haafden gaat. Maar meestal zitten wij als avondmaalgangers vrij stil. De predikant die zegt wat en goed, er wordt wat gezongen. Maar als je dit zo ziet, zou je zeggen, zouden wij dat ook niet mogen doen. Want als wij avondmaal vieren, inderdaad, wij gedenken hem. Maar toch ook, doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Zouden wij elkaar ook niet tijdens de avondmaalsviering mogen toeroepen, volgend jaar in het nieuwe Jeruzalem? Zoals hier Jezus het zegt, het koninkrijk van God. Want daar is de totale bevrijding. Gods kinderen, de gelovigen, mogen aan het avondmaal ten dele al dat vieren. Maar ze mogen uitzien naar de eeuwige heerlijkheid. Tot dan! Bij hem, het paaslamgemeente, heeft de weg bereid. Heeft alles klaargemaakt. De discipelen konden het al zien in die bovenkamer. Die uitspanning. Laat ik het zo zeggen, de Heere Jezus had zich van tevoren al ingespannen om het klaar te maken. En wat moest je dan doen? Niks. Alleen maar luisteren en volgen. Dan mag je in die hemelse bovenkamer, die bovenzaal komen van de bruiloft van het lam. In het huis van mijn vader, vele woningen. Vertrouw op hem. En zo wens ik u en jou nog een goede voorbereiding op Goede Vrijdag. Ook een gezegende paasdagen. Amen. We zingen het bekende 4e vers van Psalm 40... als antwoord op de preek, Psalm 40, en daarvan het 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Zie je, dat paaslam, dat gebeurde wel, maar eigenlijk deed het niks. Het wees heen naar de Heere Jezus. Die voldeden niet aan uw eis, nog eer. Nee, toen zeide ik, lees dan maar de Heere Jezus. Zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4. gebed en ik kreeg nog het punt van voorbeden. We bidden voor Brent van Horssen die aanstaande donderdag een operatie krijgt. We vragen of de Heere met hem wil zijn in het ziekenhuis. Dus laten we samen de Heere danken, maar ook bidden voor Brent. Heere, almachtige God in de hemel, ijverig bent u Heere Jezus geweest. U kwam niet om even uit te spannen, maar juist om u in te spannen. Ijverig. Om, als het volledige, volkomen offer, uw leven te geven. Dat mogen we in deze weken gedenken. Dat door uw dood er leven is. Dat beter dan dit tijdelijke leven uw goede tierenheid is. Eeuwigheid. Heere, geef dat we dat allemaal zullen kennen. Misschien weten we het al, maar wil het dan ook verdiepen en ook elke keer vernieuwen. En als we het nog niet weten, Heere, geef het door de kracht van uw geest. Zo bidden we ook voor Brent van Horssen, die donderdag een operatie ondergaat, ook vanwege zijn gehoor. Wees hem daarin nabij. Dat ook als gemeente biddend om hem heen zullen staan. Bewaar, Heere, en ieder zo. Kunnen dingen gebeuren, veranderen, maar dat we dan het fundament mogen hebben in u, de Heere Jezus Christus. En dan kan het voor Brent, hoe de weg ook zal gaan, dan kan het voor ons, hoe onze weg ook zal gaan, dan is het altijd goed wat u doet. Wees met hem, allen die hem lief en dierbaar zijn, maar ook met ons allen in de week die weer voor ons ligt. Voor nu oud zijn en niet meer kunnen of hoeven werken. Voor de ouderen is er zoveel werk in de gemeente. Al denken we alleen maar aan de gevouwen handen. Voor de kinderen en de jongeren in de gemeente. Dat ze daarvoor bidden. Daar werkzaam mee zijn. Maar ook als we nog kunnen werken. Als we op school zitten in de klas. Help ons daarin. Of we nu les krijgen of les geven. Het werk wat we mogen doen. Waar dan ook. Dat we dat mogen doen vanuit uw liefde. Vanuit uw bevrijding. Vanuit uw redding. En wij vragen dat niet omdat wij dat verdienen, maar wij bidden dit uit genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zingen tot slot nog twee versen uit Psalm 146. 146, vers 5 en vers 8. Het is de Heere die het recht der armen ter verdrukte gelden doet. De Heere Jezus kwam van God zijn Vader om te helpen, het recht te laten zegevieren, die uit liefde rijk erbarmen, hongerige mildelijk voedt, maar ook het is de Heer van aller Heren, Sions God, geducht in macht. 146, 5 en 8. bent hier in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden aan het einde gekomen van deze dienst. Ga dan heen in vrede en ontvang ook de zegen van de Heere God in de hemel die we in zijn naam op u en jou mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.